Gemeente, vanmorgen komt Gods woord tot ons vanuit Psalm 130. Psalm 130, waar de Heere vanmorgen persoonlijk tot ons allemaal spreekt. Psalm 130, een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. En laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit de eerste 5 versen. En u zult merken dat de gehele psalm ook in de prediking naar voren komt. Maar met name de eerste 5 psalmen, de 5 versen. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Gemeente, boven de preek van vanmorgen staat geschreven een pelgrimslied voor onderweg. Een pelgrimslied voor onderweg. 3 gedachten hopen wij met de hulp van de Heere te overdenken. Het eerste punt is Jeruzalem als eindbestemming. Jeruzalem als eindbestemming. Vers 1a, een pelgrimslied. Tweede gedachte is vanuit de diepte naar omhoog. Vers 1b tot en met vers 4. Een derde punt, met toekomstperspectief. En dat begint vanuit vers 5. En je zult merken dat dat door de hele psalm ook zichtbaar wordt. Dus een pelgrimslied voor onderweg. Jeruzalem als eindbestemming. Vanuit de diepte naar omhoog. Met toekomstperspectief. Een pelgrimslied voor onderweg. Jeruzalem als eindbestemming. Vanuit de diepte naar omhoog. En met toekomstperspectief. Perspectief. Geweten, na de prediking zingen wij een antwoord op de prediking uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers, Psalm 25 vers 2, zonder verdere aankondiging. Geweten, jongeren en ouderen, zojuist hebben wij gelezen uit Psalm 130 en ook gezongen trouwens. Van deze psalm weten wij niet wie deze geschreven heeft. Er staat geen naam verder bij vermeld. Maar wel een korte inleiding. Een korte inleiding. Een pelgrimslied. Punt. Het is dus een lied dat gezongen werd tijdens de pelgrimsreis. Naar Sion. De reis naar Jeruzalem. Net als die andere psalmen die allemaal met diezelfde korte inleiding beginnen. Psalm 120 tot en met 134. Een pelgrimslied. Psalm 130 is dus een van die psalmen vanuit die bundel van 15 pelgrimspsalmen die gezongen werden door de pelgrims die op weg, op reis waren naar Jeruzalem. En dat gebeurde 3 keer per jaar tijdens de grote pelgrimsfeesten. Pesach, de Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Die 3 grote feesten door de Heer Jezus zelf ingesteld. Dan zien we daar in gedachten dat volk van Israël optrekken naar de tempel om daar de feesten van de Heere te vieren. En tijdens deze feesten, tijdens de gang naar het feest, tijdens de gang naar Jeruzalem, werden er dus psalmen aangeheven, werden er psalmen gezongen. En vanmorgen dan in het bijzonder psalm 130, een pelgrimslied. Het is een lied voor als je op reis bent naar Jeruzalem, naar Sion. Een lied voor onderweg. Dat heb ik ook boven de preek geschreven, een lied voor onderweg. En dan met Jeruzalem als eindbestemming. Het eerste punt van de preek, Jeruzalem als eindbestemming. Het is een lied dat uit het hart van elke pelgrim is gegrepen. Tenminste, als we ons een pelgrim weten op reis naar het hemels Jeruzalem. En dat brengt ons vanmorgen direct aan het begin van de preek bij deze prangende vraag. Zijn wij allemaal op reis naar het hemels Jeruzalem? Zijn we op weg en reis naar Sion, naar boven? Hebben wij allemaal door genade diezelfde focus, zoals de dichter die heeft in Psalm 130? Want één ding is duidelijk. Eén ding is duidelijk, deze dichter van Psalm 130, die heeft zijn eindbestemming duidelijk in het vizier. Jeruzalem, Sion, daar ligt zijn focus, daar gaat zijn verlangen naar uit, zijn hoop, zijn verwachting. Het is alles gericht op Sion, op Jeruzalem, op de tempel, omdat God daar zelf zijn woning heeft. Hij is op weg omhoog naar Jeruzalem. Als een vreemdeling op aarde mogen Gods kinderen van alle tijden en plaatsen door genade deze focus kennen. Dit uitzicht zien, dat verlangen om eens volmaakt God te ontmoeten. Om daar te zijn waar God is, daar waar je tranen verdwijnen en geen zonde meer zijn. Om Christus dan volmaakt te zien, van aangezicht tot aangezicht. Wat een verlangen, gemeente. In de adventsperiode, in die adventszondag, de 2e vandaag. Een verlangend uitzien om God te ontmoeten. Jeruzalem als eindbestemming. Ja, daar komt het dan wel op aan in ons leven. Toch? Want hoe dan ook, iedereen vanmorgen is op reis. Ieder mens, jong en oud, wij allemaal, wij zijn op reis. We zijn op reis naar ons eeuwig huis. En dat is goed om daar eens bij stil te staan. Want ik weet niet hoe u dat begaat, maar hoe u dat meemaakt, maar wij leven in een tijd waarin het zo druk kan zijn. En we hebben het met... Ja, we zijn met van alles en nog wat bezig. En de tijdsdruk en werk, studie, gezin. Nou, noem het maar op. Deadlines die gehaald moeten worden. En een overvolle agenda en we hollen erachteraan. En de jaren vliegen als een zucht voorbij. En dan kan het zomaar zijn dat we er maar niet aan toekomen om daar nu eens goed over na te denken. En daarom die vraag vanmorgen voor ons allemaal: zijn we nu bereid om God te ontmoeten? Waar ligt onze focus, ons verwachting, ons perspectief, waar ligt dat nu? Kunnen we God ontmoeten? Als dat uur aanbreekt, het uur van ons sterven, en we onze laatste adem uitblazen en onze ziel uit aardse woon opklimt tot des rechters troon. Wat is dan onze eeuwige eindbestemming? Nou, de weg van Gods pelgrimsgemeente is een weg naar deze eeuwige eindbestemming. De stad Gods, het hemels Jeruzalem. In het Hebreeuws wordt de korte inleiding van deze psalm aangeduid met het woord Hama'alot. We kunnen dat vertalen met een lied van de opgangen. Een lied dat omhoog gaat. Het lied van onderweg, het lied van onderweg, gemeente, is dus een lied dat zich omhoog richt. Een lied van de opgang, het lied dat opgaat naar omhoog. En zo gaan de pelgrims op naar Sions godsgewijde top. Ja, ze sloegen de ogen naar het gebergte heen. We hebben het gezongen zojuist. En ondanks al de omstandigheden, de moeite, het verdriet en alle wederwaardigheden in ons leven, blijft het oog gericht op Sion. Daar komt mijn hulp vandaan. Het oog omhoog en het hart naar boven. Want hier beneden is het niet. Maar het ware leven, lieve loven, is daar. Dat is daar waar men Jezus ziet. Jeruzalem was hoog gelegen. En de pelgrim moest dus vanuit de diepte opklimmen naar omhoog. En het was geen constante lijn. Het was niet dat het de weg in één keer omhoog ging. En het ging langs bergen en in dalen. Of je nu vanuit het westen of het oosten, vanuit het noorden of het zuiden kwam, overal moesten het hoge bergen en diepe dalen getrotseerd worden om daar te komen waar God is. Er waren dus hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Tijdens de voorbereiding zag ik ze in gedachten gaan. Al klimmend vanuit de diepe valleien, onder die hete middagzon, lopend door dat warme zand op je sandalen. Dorre droogte, geen makkelijke reis. En terwijl de stammen optrekken, houden de mannen de stoet goed in de gaten, want de gevaren konden overal vandaan komen. Vanuit het struikgewas kon men aangevallen worden door wilde dieren of door roversbenden. En de moeders, ze kijken vol zorg naar hun kinderen. Kunnen ze het nog wel volhouden, die reis naar Jeruzalem? Want gevaren van uitputting en verdroging lagen op de loer. Een reis vol gevaar. Gemeente, daar ligt een les in vanmorgen. De reis, de eindbestemming is Jeruzalem. Maar het is geen makkelijke reis. Dat belooft de Heer ook echt niet. Dat lezen we niet in Gods woord, dat het makkelijk is op weg en reis naar Jeruzalem. De reis gaat vanuit de diepte naar omhoog. Net als de pelgrims in het Oude Testament weten de pelgrims van het Nieuwe Testament van bergen en van dalen. Dieptepunten en hoogtepunten. En in die dieptepunten kunnen we aangevochten worden en beproefd. Maar ook die momenten dat we, net als die pelgrims op de berg Moria stonden en de contouren van Jeruzalem konden zien, die zijn er ook. Die momenten dat je iets ziet van dat hemels Jeruzalem, daar waar God is. Geen kalme reis, maar wel die aankomst, die behouden aankomst. En zo gaat de pelgrim verder, al zingend. Pelgrimslied gaat verder. Het is een lied van de opgang naar omhoog. En dan na die korte inleiding treffen we de pelgrim aan in de diepte. Want vers 1b zegt, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Uit de diepte naar omhoog. Tweede gedachte, uit de diepte naar omhoog. Nou, wat die diepte van de dichter nu precies is geweest, dat weten we niet exact te noemen. Het is in ieder geval duidelijk dat de dichter zich in een diep dal bevindt. Er zijn wel aanwijzingen vanuit de schrift om de diepte van deze dichter enigszins te kunnen peilen. Ik wil er twee noemen. De diepte van de dichter. Waar kunnen we dat nu mee vergelijken? Nou, als eerste de diepte van een dor en een droog dal. Als het gaat om de pelgrimsreis. Een dal waar de psalmist uit Psalm 84 ook van spreekt. Het dal van de moerbijboom. In het Hebreeuws het Bakadal. Een dal waar het dor is en droog is en waar de tranen vloeien, waar geen druppeltje water is te bekennen en de dood je voor ogen sluit. En vanuit die diepte riep David het ook: O Heere, mijn ziel en mijn lichaam, ze hijgen, ze dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Een tranendal waar de tranen vloeien en waar je tong kleeft aan je gehemelte. En waar de hete middagzon brandt en de pelgrim dreigt te vergaan. Ja, die weg naar Sion die kan voor onze waarneming soms lijken op een doodlopende weg. Gekneld in banden van de dood. De angsten van de hel die treffen ons. Wat een diepte. Als tweede aanwijzing om die diepte aan te duiden, gebruikt de dichter een woord voor de diepte dat in relatie staat met de diepte van een kolkende zee. Toen ik tijdens de voorbereiding dit ontdekte, gingen mijn gedachten als vanzelf uit naar de Urk. De dichter gebruikt hier een beeld van een kolkende zee, waarin hij dreigt te verdrinken als een drenkeling roept tot God vanuit de diepte. Die woeste zee. Ik vond het best moeilijk om dat nu te moeten bepreken. In gedachten met die twee mannen die afgelopen vrijdag zijn begraven. Twee vissers die door de woeste zee werden getroffen. Vreselijk. Dat beeld van die woeste zee, dat staat in het Oude Testament als symbool voor angst en verdrukking. Voor benauwdheid en voor de angstaanjagende dood. Om die reden werd in de vroegchristelijke kerk, Psalm 130, ook samengelezen met de geschiedenis van Jona, de profeet. Geschiedenis kennen we wel, hè? Jona in de vis. Nou, Jona die zat heel diep in die vis, in de zee geworpen en opgeslokt door die vis. Zo diep, zo diep. De grendelen van de aarde worden om hem heen geslagen. En de kolkende zee, de golven en de baren doen zijn benauwde ziel vervaren. Ja, die diepte van de dichter. Ja, ik las Psalm 69, gemeente. Maar David is verkeerd in de diepte en het water tot aan de ziel gekomen is. Niet tot aan de lippen, maar tot aan de ziel. En dan zegt hij, ik ben gezonken in de grondeloze modder. Waar men niet kan staan. En ik ben gekomen in de diepste van de wateren en de vloed overstroomt mij. Misschien zijn zij wel vanmorgen. Pelgrims in de diepte. Geen uitkomsten meer zien. Verslagen, bedrukt, vermoeid en belast. Wat kan het diep gaan? Wat kunnen we diep wegzinken? In die bodemloze modderput van ons bestaan. En de opgang naar omhoog lijkt verder weg dan ooit. En de afgrond roept tot de afgrond. En er is geen lichtstraaltje te bekennen in mijn donkere tunnel. Alles om mij heen is nacht. Donkere wolken pakken zich samen boven mijn leven. Jouw leven. Toen uw geliefde man of vrouw uit uw midden werd weggenomen. De nacht brak aan toen u of jouw lieve broer of zus moest wegdragen naar het graf. Je vader of je moeder. O gemeente, wat kan het donker zijn als we zelfs een eigen zoon of dochter moeten missen. Kunnen we radeloos in die donkere, modderige slijk verkeren. Wat kunnen de zorgen toch groot zijn onder jongeren en ouderen. Als al je zekerheden, schijnbare zekerheden, worden weggenomen. En de dood je voor ogen schijnt en het einde begint te naderen. Waar moeten we dan heen? Waar moeten we dan heen? Nou, luister eens. Laten we eens verder lezen. Want wat lezen we dan? Van de dichter: uit de diepte roep ik tot u, o Heer. In de diepte. In de diepte van zijn bestaan roept hij de Heer aan. O gemeente, wat een aanwijzing. Terwijl de grendelen van de aarde hem in de greep houden. En hij als een drenkeling in de zee getrokken wordt naar de onderste delen der aarde. Heeft de dichter nog maar één mogelijkheid. Omhoog zien. Vanuit de diepte klinkt daar een schreeuw, een roep. Heere, help! Heere, hoor naar mij! Laat uw oren opmerkzaam zijn. Een roepstem vanuit de diepte, gemeente. Zoals David, Jona, Asaf, al Gods kinderen vanuit de diepte God gaan aanroepen. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Geen lang gebed. Ook geen vrijblijvend gebed. Heere, wilt u? Heere, hoor. Heere, luister. Een luide smeekbede. Merk op mijn gebed. Laat uw oren opmerkend zijn naar de stem van mijn luide smeekgebed. Gemeente, deze psalm is een psalm voor onderweg. Voor u, voor jou en voor mij. Een aanwijzing om in de diepste nood van ons leven de Heere aan te roepen. In al de nood, in al je zorgen, in al je verdriet, is daar een God. Ik zie David in Psalm 28 met luide smeekbeden tot Gods genade troon opklimmen. Tot u roep ik, o Heere. Heere, hoor mijn luide smeekbeden, hoor mijn smekingen en mijn klagen. Wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. Hij gaat omhoog. Heere, neem mijn gebed ter oren en sla acht op mijn luide smeekbeden. Psalm 140. En Asaf, die in de nacht van zijn leven zijn handen uitstrekt naar omhoog. En onophoudelijk de Heere aanroept. We ontmoeten vanmorgen dus in de diepte een biddende pelgrim. Die worstelt met God. En die in zijn afhankelijkheid de Heere in ootmoed en nederigheid is aanklampt, vasthoudt. Hoor, Heere, en laat uw oren opmerkzaam zijn. En weet u wat nou zo'n troost is? Wat nou zo'n bemoediging is voor onderweg? Dat de Heere hoort. Jazeker. Jazeker. Dat gebed vanuit de diepte, dat breekt door alles heen. Door de woeste baren. Ja, zelfs de buik van die grote walvis. Je kon het gebed van Jona niet tegenhouden. Gemeente, we hebben een God die hoort. Vanuit de diepte hoorde de Heer het gekerm van zijn volk, hoor. Echt waar. Augustinus schreef het eens zo treffend op. Dat wil ik u graag meegeven. Als de dichter roept, Heere, laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Weet u wat Augustinus dan zegt? God is altijd aanwezig. En hij hoort de stem van zijn gelovigen omdat God zijn oren in het hart van die bidder heeft. God heeft zijn oren in het hart van de bidder. Dat is een troost. Ondanks de woeste kolkende zee. Als we het diepste van de zee verkeren en we roepen tot God die laatste roepstem. God heeft zijn oren in uw hart. Dan lijkt het voor onze beleving soms anders te gaan. Dat we ooit hadden kunnen denken. Al is de weg omhoog voor ons soms te hoog. En al dreigt het zicht van Jeruzalem te vervagen. Al verkeert u in een diepte van een bodemloze modderkuil. Al treft u het felst verdriet. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. Want de Heere zal u bewaken. Moe gestreden pelgrims in ons midden. De Heere geeft ons een lied voor onderweg. We hebben een God die hoort. Ga steeds naar Hem. Vraag Hem om hulp en raad. Wacht niet te lang. Het is spoedig te laat. We hebben een God die hoort. Hij schonk zijn zoon in Bethlehem's stal. O Heer van het al, Heer van het al. God hoort en verhoort. En zo gaat het lied omhoog. Een lied van de opgang naar Jeruzalem. Maar hebben wij dat dan verdiend, gemeente?
Nee toch?
Nee, verdiend hebben we dat niet. En dat heeft de pelgrim op weg naar Jeruzalem ook geleerd. Dat kunnen we ook lezen in dat derde vers, waar de dichter een retorische vraag stelt. Hij zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zou dan bestaan? Wie zou er bestaan? Wat bedoelt de dichter hier nu mee? Nou, gemeente, dat zijn schreeuw vanuit de diepte geen schreeuw is met een gebalde vuist. Hij geeft God de schuld niet van zijn diepe ellende waar hij in verkeert. Integendeel, hij beleidt tegenover de Heere zijn zonde en schuld. Door onze ongerechtigheden, door onze zonden is de weg naar Jeruzalem afgesneden en zijn de poorten van Jeruzalem in de aarde verzonken. Door onze zonden is er geen kracht in ons, we kunnen geen stapje verzetten naar Jeruzalem. Er is geen toegang in eigen kracht. En weet u, die diepte van de zee, die heeft daar ook alles mee te maken. Die diepte van de zee symboliseert in het Oude Testament ook niet alleen de angst en de verdrukking, de pijn en de dood, maar het wijst ook op die kloof. Die enorme kloof die bij ons vandaan, onoverbrugbaar is. Een kloof die niet te dichten is, zoals de profeet Jeremia het uitsprak in Klaagliederen 2 vers 13. Uw breuk is zo groot als de zee. Wie kan u genezen? Die breuk tussen mijn ziel en God is zo diep en zo groot als de zee. En wie kan mij nu nog genezen? En de dichter die wijst is op de oorzaak van dat kwaad in onze ongerechtigheid, in onze zonde. Isaac da Costa verwoordde het zo. Op de bodem aller vragen ligt des werelds zonder schuld. Je hoort het ook nog wel eens in deze volzin zeggen. Wanneer er geen zonden waren, dan waren er geen wonden. En tegelijkertijd kunnen we opmerken dat die pelgrim zich daarbij insluit. Hij zegt niet door de zonde van het volk. Door de zonde van de wereld ben ik het slachtoffer van de diepte waarin ik nu verkeer. In die zin is het, dan kun je het nog een beetje wegschuiven. Nee, hij steekt zijn hand in eigen boezem. Wie kan er bestaan voor een rechtvaardig God? Niemand. Niemand. Ik niet. U niet. Jij niet. Maar hoort dit dan ook bij een pelgrim? Hij heeft de focus toch op Jeruzalem. Zijn eindbestemming staat toch vast. Hoort dit bij het pelgrimslied? Ja, gemeente. Ja. Het is een wezenlijk deel van de pelgrimsreis. Ik hoor nog wel eens zeggen dat je eerst aan al je zonde en schuld ontdekt moet worden voordat je Christus ontmoet. Fout! Alsof je dan in Christus in één keer door naar Jeruzalem kan. Nee, het is een vrucht van het geloof als je iets van je zonde leert kennen. Zoveel als nodig is om tot Christus te vluchten. Dat is een wonder. Dat is een wonder van genade. Dat werkt de Heilige Geest in ons hart. Als je iets van de ongerechtigheid in je leven gaat zien, gaat opmerken, je zonde. Als de Heer je ogen geeft om eens naar binnen te kijken. Naar die zonde, die smerigheid, die viezigheid. Dat is het eerste werk wat de Heilige Geest doet, gemeente. Hij overtuigt ons van onze zonde. Ga je zien dat je voor God niet kan bestaan. Dat je midden in de dood ligt. En dat is een vrucht van het geloof. Dat hoort bij de pelgrimsreis. Zoals David bijvoorbeeld. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik steeds voor ogen zweven. Heere, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dus ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Heere, het was niet alleen de zonde Het was niet alleen de zonde, gemeente. Met Batsheba. Die kras op zijn ziel. Dat was niet alleen de zonde. Die riep om straf. Nee, zegt David. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Wie kan er bestaan? Gemeente, zakt u in ootmoed en nederigheid mee de diepte in? Arm, blind en naakt voor God te moeten verschijnen. Die geen zonde door zijn vingers ziet. Met eerbied gesproken. Die heilige God die geen enkele zonde kan verdragen. Hij kan ons niet verdragen. Zak je mee de diepte in. Heere, hier ben ik. Al mijn ongerechtigheid. Met al mijn viezigheid en smerigheid. Vies van de zonde, van al mijn ongerechtigheden, Heere, hier ben ik. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet waard om uw zoon of uw dochter genaamd te worden. Maar Heere, hier ben ik. Heere, ik wil mijn misdaad die u tergen, ik wil ze niet meer verbergen. Ik bedek ze voor u niet. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Heere, hier ben ik. En hoor naar de stem van mijn gebed. Dat ik u aanroep in de nood. Wees mij zondaar genadig, Heere. Weet u wat nu zo'n wonder is? De Heilige Geest een pelgrim niet alleen overtuigt van zijn zonde om hem daarin te laten. Nee, als er één iemand is die met gemak kan zeggen, ja, ik ben een zondaar. O gemeente, is het werk van de Heilige Geest niet? Als je iets gaat merken van die vieze smerigheid van je leven, van je bestaan, dan drijft dat uit omhoog. Vanuit de diepte voor het eerst en opnieuw die weg die gebaand is door de Heilige Geest in Christus Jezus. Wat een omwenteling in deze psalmgemeente. Want wat zien we daar? Die dichter is vanuit de diepte. En dan begint dat licht van de hoop en de verwachting te schijnen in zijn hart. Ja, gemeente. Het gaat omhoog. Het hart gaat naar boven vanuit de diepte, te midden van het stormgedruis. En de woeste kolken van de zee. Tussen alle onweerschalmen ruist het daar verlossingspsalmen. Maar bij u is vergeving. Vergeving. Vergeving voor al mijn zonden. En in de grondtekst staat er iets heel moois. Er staat een lidwoord voor. En eigenlijk is dat mooi. En moet je dat, eigenlijk moeten we dat laten staan. Maar Heere, bij u is de vergeving. Exclusief en alleen te verkrijgen bij deze God. Die ik u mag verkondigen. Bij de Heere. De God van het verbond. De vergeving is te vinden. Voor al je zonden. Al je schuld. Al je ongerechtigheden, zing je het mee? Bij u is vergeving. Wat een genade God. Zo liefdevol, Heere, rust mij uw oog. U leidt mij uit de diepte weer omhoog. Zo is het hart van de pelgrim vervuld van hoop en verwachting. Want bij de Heere is vergeving altijd geweest. Hij is in gunst, niet in wraak zijn lust. Het is de God van het leven en niet van de dood, gemeente. En zo krijgt de pelgrim moed en kracht om op te trekken naar omhoog. Naar Sion, naar het altaar. Daar waar de offerdienst is. Waar het bloed rijkelijk vloeit als getuigenis van de vergeving van de zonde. Daar waar de offerdieren worden geslacht, het bloed stroomt. En waar God zijn barmhartigheid wil tonen in dat bloed. Zijn vergeving, zijn genade aan het volk. Daar zijn bemoeienissen, zeiden ze vroeger wel eens. De bemoeienissen van God met zijn volk in dat bloed. En de pelgrim, hij hunkert ernaar om daar te zijn bij dat bloed, bij de vergeving. En zo wordt de pelgrim, een pelgrim is altijd in beweging, hè. En zo wordt de pelgrim als een vreemdeling hier beneden in beweging gezet, verlangend naar het bloed. Het bloed dat buiten hem is te vinden. Daar is vergeving. Daar vloeit het bloed. Ja, daar is vergeving voor de grootste van de zondaren, zelfs voor mij. En vanuit dat bloed dat vloeide in het Oude Testament, mogen we vanmorgen de lijnen doortrekken naar het Nieuwe. Het bloed van het lam van God dat geofferd werd aan het kruisaltaar Golgotha. Daar drupt het bloed. Van het lam van God. O gemeente, wat hebben we toch een lieve zaligmaker. Dat bloed dat wast en reinigt u van alle zonden. En in zijn bloed worden al de ongerechtigheden vergeven. Daar wordt de hitte van Gods gramschap geblust. Gemeente. Daar hangt Jezus. Plaatsvervangend. Heeft hij zijn gezegend lichaam laten nagelen aan het kruis. Plaatsvervangend is hij de diepte ingegaan. Zo diep. Zo diep zijn wij nog nooit geweest. Ja, tot in de diepte van de hel. De donkerste krochten van de hel. Daalt Jezus neer. Ze waren één zo diep gegaan. Daar heeft hij de last van de toren van God over het ganse menselijke geslacht gedragen. Gemeente jong en oud, hier moet je zijn. Klem je daarom vast aan Golgotha's kruis. Te midden van je woeste leven en al de golven en baren hou je vast. En roep het maar uit, bij u Heere is vergeving. Altijd bij u geweest. Zing je het mee? In stille verwondering. Die belofte mogen we verder trekken. In dankbaarheid en ontzag. opdat gij gevreesd wordt. Het doel van de vergeving is dus opdat de Heere gevreesd wordt. Dat is een leven in de vreze des Heeren. Dat is trouwens geen leven waar je bang bent van de Heeren.
Dat is een andere vrees.
Het leven vanuit de vergeving is een leven vanuit dankbaarheid en diep ontzag. Een leven waar God aan zijn eer komt, dat is het. Dan gaat het om de eer van zijn naam. Een leven vanuit de liefde van Christus. Dan staat ons leven in het teken waarvoor we geschapen zijn, toch? Dan komen we tot het recht waar God ons geschapen heeft. De Heere onze God lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel onze krachten. Zo gaan de pelgrims voort. De ogen opwaarts. Om op God te letten. Verwonderd. Dankbaar. Wandelend in de vrezen des Heren. Vol van verwachting en hoop. Want ik verwacht de Heren. Mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord. Het pelgrimslied voor onderweg eindigt in hoop en verwachting, gemeente. Het is een toekomstperspectief. Het is een, zoals we het ook kunnen vertalen, een rijkhalzend uitzien. Misschien ken je dat wel, kinderen. Mijn dochtertje is wel eens heel blij als ik thuis ben. Als ik thuis kom. Ik heb een hele dag gewerkt dan, hè. Vandaag bijvoorbeeld. Ja, dat is werken. Ik doe het graag, hoor. Ik ben wel weg. En dan staat ze bij de deuropening. Dan parkeer ik mijn auto en dan staat ze zo te kijken of ik er aankom. Is papa er al? Ja, zo gaan de pelgrims onderweg rijkhalzend uitzien. Dat is een verwachting. Rijkhalzend uitzien. Nee, de pelgrim die reist niet op grond van zijn ervaring. Ook niet van zijn beleving. Dat is drijfzand. De pelgrim heeft een gegronde hoop. En een gewisse belofte. De pelgrims die leunen en steunen op Gods woord en op zijn belofte. Ja, zo was dat in de oude bedeling. De rest van het volk de Heere verwachten. Verwachtend volk, gemeente. Uitziende naar de komst van de Messias. Wat een advent. We horen de dichter zingen uit Psalm 139. En nu, Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop is op u. Psalm 119, gemeente, het is dus echt waar. Het kloppende hart van Christus kun je overal vinden in dat Oude Testament. Psalm 119, gedenk, Heere, aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het gaat dus om dat woord, die trouwe belofte, daar ga je aan vastklampen als het ware. Zo gaan we naar Jeruzalem. Heere, het is toch uw woord. Vol verwachting lezen we van de profeet Micha, die rijkhalzend uitzag naar het heil. Naar de verlossing. Ik zal uitzien, spreekt hij. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Ja, mijn God die zal mij horen. En ondanks dat het donker was in Israël. En er geen profeet meer was opgestaan. Bleef er een rest van het volk hopen en verwachten. Pleitend op het woord van God. En zijn belofte. En wat heeft de Heer in zijn woord toch waargemaakt? Gemeente, we hebben een God die je hoort, maar hij is ook een waarmaker van zijn woord. Toen in die donkere nacht de hemel openging. En vanuit de hemel een licht neerdaalde, zo groot. Zo schoon. Het daalde neer van zijn hemelstroom. Wat een wonder, gemeente. Wat een advent. Wat een troost. dat zij die de Heere verwachten, nooit beschaamd zullen uitkomen. Nooit. Nooit. Bij deze God. Bij deze God. Daar moet u zijn. Klam je vast. Spreek Gods woord maar na. Die morgenstond is aangebroken. De zon der gerechtigheid, de opgang uit de hoogte. Zo ontmoeten wij een verwachtend volk. Moest denken aan Simeon. Simeon. Je kent hem wel. Lucas evangelie. Dat lezen we van Simeon. Lucas 2 vers 25. Ik lees het u voor. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Godvrezend. En verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was er ver. Simeon klampt zich vast, ondanks die donkere tijd. Als er geen profeten waren, hij klampte zich vast en hij pleitte op Gods woord en zijn trouw en zijn belofte. En hij wist het. Eens komt de tijd dat het licht zal gaan schijnen. En dan zegt hij in vers 29, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Omdat God het had beloofd, naar uw woord mag hij dat kindje Jezus in zijn armen nemen. En nu mag ik gaan, laat me maar los, Heere, de trossen kunnen los. Nu mag ik gaan in vrede naar uw woord. Dat hebben we toch een rijk woord geweten. Anna, de profetes. Precies hetzelfde, de rest van dat volk dat zo vol verwachting uitkreeg. Er zal verlossing komen. Gemeente, nu is het Adventszondag, de tweede. Zijn we een verwachtend volk? Zingen we het mee in verwachting? Ik verwacht de Heere, mijn ziel wacht op hem en ik hoop op zijn woord. Als een wachter op de morgen, op de muur van de stad. Er zal verlossing komen. Turend in de donkere nacht, uitziend naar de morgenstond. Er zal verlossing komen. Gemeente, de pelgrim is onderweg. We hebben een lied voor onderweg. En die verwachting, die is er nog steeds, toch? Ik eindig met de Openbaring. Waar wij onze verwachting in lezen. Waar we onze verwachting ook vandaan halen, de woorden van Jezus zelf. Een verwachtend volk, uitziende naar zijn komst. En wat staat er dan in Openbaring? Ik lees u Openbaring 22 vers 6. En hij zei tot mij, deze woorden, die zijn getrouw. Die zijn waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Deze woorden, die zijn waarachtig. Deze woorden zijn getrouw. En op grond van zijn woord is er een verwachtend volk in Kralingse Veer. Een lied voor onderweg, opziend naar omhoog. Want tussen de golven en in de diepte van mijn leven, in een wereld die bloedt uit duizend wonden, klinkt daar een stem met een belofte. Waar zijn volk vol verwachting naar uitziet. Want Jezus roept, ik kom. Ja, ik kom haastig. Gemeente, zo mogen we opzien naar omhoog. In al de omstandigheden van u, van jou en van mijn leven. Het oog omhoog. Het hart naar boven. Pleitend op zijn woord. Heere, Heere. U bent een waarmaker van uw woord. Zoals Simeon de zaligheid mocht zien. Zoals al uw volk pleitend op uw trouw en op uw belofte uitzag naar omhoog. Zo zie ik uit. En mijn ogen zijn op u gericht, totdat u komen zal. Heere, kom. Kom, Kom haastig. Amen.